Welkom bij de podcast Bang in de Praktijk. Ik ben Jurjan van Andel, technical engineer bij Rockwool. En ik ga in deze podcast in gesprek met André Kruithof van Niemal Raadgevende Ingenieurs. En we gaan het hebben over Bang en met name Theo Juli. Theo Juli is ook een onderwerp wat veel aan de orde is. En ook vanaf het begin eigenlijk dat die Bang van start is gegaan. We hebben verschillende webinars georganiseerd samen met Niemal en met André. Die was daar dan altijd bij aanwezig. We hebben een onderzoek gedaan gezamenlijk. En zodoende zitten wij nu hier. André, zou jij jezelf eens willen introduceren?
Ja, dankjewel. Leuk om in gesprek te gaan met elkaar. Ja, mijn naam is inderdaad André Kruithof. Ik werk bij Niemal. Ben daar senior specialist op gebied van energiezuinigheid en duurzaamheid. En nou, de afgelopen jaren, kan ik wel zeggen, heel erg intensief en druk bezig geweest met alles wat om de Bang draait en Theo Juli draait. En ja, daar veel onderzoek in gedaan. Heb mee mogen schrijven aan de nieuwe bepalingsmethode. En nou, zeker ook veel onderzoeken gedaan naar consequenties van het nieuwe stelsel en alles wat er vanaf 1 januari op ons af is gekomen.
Precies. En nu wij van start zijn gegaan, hè, heb je dan, je hebt daar aan het begin bij gezeten natuurlijk, hè, dat mede gevormd. Wat vind je daar nu van? Zijn jullie nou tevreden, zeg maar, van hoe het nu is gegaan?
Nou ja, wel trots, hè, want we zijn daar wel heel erg, hebben veel dingen gedaan en ook mooie stappen gezet. Maar tegelijkertijd zie je dat het wel een heel grote introductie is, het hele nieuwe stelsel wat we vanaf 1 januari hebben. En nou, dan loop je altijd tegen dingen aan die beter kunnen. En nou, die ervaringen die doen we nu op. En nou, je ziet dat we druk bezig zijn om ervaringen op te doen. Te kijken wat de consequenties zijn, maar ook om dingen weer verder te verbeteren.
Precies. Ja, nou, wat mij ook al opgevallen is dat je naarmate van de tijd dat die kwaliteitsverklaringen bijvoorbeeld, hè, dat allemaal weer een gunstigere bijdrage kan hebben in de uiteindelijke uitslag in die Bang-berekening. Dus het heeft ook wel soms het gevoel dat we, hadden we dan misschien nog iets langer moeten wachten, of maar je wil ook van start gaan op een gegeven moment natuurlijk.
Ja, nou ja, ik denk dat hoe langer je het uitstelt, hoe langer er ook, hoe minder druk er op de ketel komt te staan, zo gezegd. Nou, wat ik zei, ik denk dat ik 2017 begonnen ben met wat eerste stappen te zetten. En dus er is al best een behoorlijke tijd overheen gegaan. En er is al behoorlijk over nagedacht. Er wordt van heel veel verschillende partijen dingen gevraagd. En ja, het is lastig om wat dat betreft dan ook gewoon de druk erop te blijven houden om door te gaan. En ja, soms moet het dan maar wat minder mooi. Ja. Maar dan gaat het uiteindelijk wel gebeuren. En dat zie je bijvoorbeeld inderdaad ook bij kwaliteitsverklaringen. Daar in het begin van het jaar was daar nog best wel wat stappen te zetten. Ja. Maar inmiddels zie je dat daar heel veel gebeurd is. Ja. Geldt ook voor meer dingen. En geldt ook voor de hoeveelheid adviseurs die gediplomeerd zijn.
Ja, zo is er constant in ontwikkeling natuurlijk. Ja. Dat blijft denk ik ook wel. Want Bang is, ja, het is heel veel theorie natuurlijk. We hebben te maken met fabrikanten en ook ontwikkelingen in installaties, andere zaken. Dat moeten we constant bijhouden natuurlijk. En dat zal ook weer verwerkt moeten worden in die software natuurlijk. Ja. Dat is wel. Nou, we hebben wel gemerkt natuurlijk vanuit de bouwbedrijven die ons hebben gecontact na aanleiding van die webinars en dergelijke, dat ze voornamelijk die Theo Juli een hele lastige vinden. Want je denkt aan de ene kant wat goeds te doen. Hè? Bijvoorbeeld die luchtdichtheid. En daar word je misschien een beetje, nou ja, voor gestraft is misschien niet het goede woord. Maar dat kom je dan weer tegen, dat die Theo Juli daarbij weer omhoog gaat.
Ja.
Is dat iets, denk je, dat dat toch, ja, of anders gaat worden? Of is dat gewoon een gevoel wat we, ja.
Nou ja, het is denk ik een onderdeel van het kweken van het gevoel. Hoe steken dingen in elkaar? En het is denk ik ook een consequentie hoe er nu naar zaken worden gekeken. Hè? Want voorheen hadden we één getalletje, één EPC-uitkomst. En dat was alles wat we uit de berekening haalden. En met de NTA 8800 zie je dat er niet alleen naar energieprestatie wordt gekeken, maar ook naar comfort, zomercomfort. En ja, die gaan niet altijd hand in hand met elkaar. Dus dat is ook gewoon een spanningsveld. En bovendien zie je dat het van één getalletje van de EPC naar drie Bang-indicatoren is gegaan. En dat is natuurlijk ook gewoon anders. Je ziet dat je soms wat nadrukken moet leggen op bepaalde aspecten. Terwijl voorheen je met de EPC-berekening eigenlijk alles uit de kast kon halen om een probleem op te lossen. En nu is het bijvoorbeeld bij de eis die er gesteld wordt aan de energiebehoeften, zie je dat je bepaalde maatregelen wel effect hebben en sommige maatregelen ook gewoon niet.
Precies. En want die Beng-eisen, die drie, die zijn natuurlijk al een hele tijd bekend. En even later kwam die Theo Jullie. Wanneer kwam dat punt eigenlijk dat we dachten van, hey, daar moeten we ook meer bij stilstaan?
Nou ja, op een gegeven moment zie je vanuit de overheid natuurlijk dat er veel klachten komen vanuit de te warme zomers. En dat is denk ik voor de overheid ook gewoon het signaal geweest van ja, nou moeten we daar ook gewoon de focus op hebben. En met de NTA 8800 heb je heel snel een grove inschatting van het risico op een te warme woning. En dat maakt het ook makkelijk om te zeggen van, nou ja, je hebt al een berekening en laten we daar nou eens verder naar gaan kijken. Ja. En dat maakt het in die zin dan dus ook mogelijk om te zeggen van, nou ja, we hebben een eerste indicator. We trekken even aan de bel als het nodig is. En als het goed gaat, is het ook goed.
Ja. Nou, dat die eis er is natuurlijk hartstikke goed, want het is heel erg theoretisch allemaal. En die comforteis, dat je daar dus echt wat gaat doen, maar ook voor je gevoel natuurlijk, om het prettiger te maken, dat is alleen maar goed.
Ja.
Kijk, er zijn allemaal verschillende zaken waarbij je die Theo Jullie kunt voorkomen of inperken. Wat is nou degene die daar het beste bij werkt?
Je hebt natuurlijk in de basis eigenlijk twee hoofdkeuzes. Je comfort kun je oplossen door ervoor te zorgen dat je schil en je luchthoeveelheid die je gebouw inhaalt gewoon optimaal is. Waardoor je het in de basis gewoon voorkomt dat het te warm wordt. En dan heb je een heel scala aan mogelijkheden die je kunt toepassen. Nou, daar gaan we het over hebben. Mm-hmm. Andere mogelijkheid is om het een beetje de botte manier om gewoon actief te gaan koelen.
Ja.
En te zeggen van, nou ja, het wordt te warm. Ik heb te veel of te grote glasvlakken. Er komt te veel warmte je woning binnen. En ik ga dat maar gewoon wegkoelen.
Ja.
Uiteindelijk qua comfort is dat natuurlijk een oplossing.
Ja.
Vanuit energetisch oogpunt is dat natuurlijk voor mij in ieder geval niet de manier om het te doen.
Het is wel een oplossing die heel veel wordt gebruikt nu natuurlijk. Hè, om die Theo Jullie dan maar te voorkomen. Door dat soort oplossingen te nemen. Maar dat is niet de duurzame kant natuurlijk.
Nee, precies. Ja, voorkomen is beter dan genezen.
Ja.
Maar
was dat ook niet de gedachte uiteindelijk vanuit de Beng? Dat we sowieso met toch minder installaties een goed gebouw zouden realiseren?
Ja, dat is denk ik ook wel voor een deel gelukt. Ik noemde al dat je drie Beng-indicatoren hebt. Mm-hmm. En daarmee maakt het ook mogelijk om verschillende focussen te hebben. En bij de EPC was het zo dat je alleen maar één vergaarbak had.
Ja.
En nu met de Beng is het mogelijk om er wat dingen uit te lichten, of makkelijker eruit te lichten. En te zeggen van oké, hoe gaat het nou vanuit het perspectief van de energiebehoeften, of hoeveel hernieuwbare energie wordt er toegepast. En die inzichten die hou je niet uit een getalletje van 0,4. Maar die hou je wel door er specifiek naar te gaan kijken.
Ja.
En dat is nu beter mogelijk. En dat is denk ik wel een grote winst. En daarmee zeg ik niet dat je nu het optimum hebt weten te vatten. Mm-hmm. Dus wat dat betreft zijn er denk ik ook nog wel wat stappen te zetten. En dan kan het ook beter. Maar begin natuurlijk met inzicht. En als je dat hebt, dan kun je stappen zetten.
Nee, dat klopt. Dus dan worden er eerst beter geaccepteerd. En dan kunnen we daar weer aan die schroefjes draaien. Om het misschien op een bepaalde vlakken wat aan te scherpen. En
dat hoeft natuurlijk niet direct opgenomen te zijn in het bouwbesluit. Dat kan ook zijn dat een corporatie of een gebouweigenaar zegt van ja, ik vind dit belangrijk. En wil daar zoveel procent beter dan de ondergrens vanuit de bouwregelgeving.
Ja, nee, exact. Ja, dat is die ambitie die je natuurlijk altijd mag hebben om een ander gebouw te realiseren die op bepaalde vlakken beter is.
Maar je ziet wel dat die ambitie makkelijker invulling, dat je daar makkelijker invulling aan kan geven, omdat de kapstok staat.
Ja.
En je kunt dan een ambitie makkelijker ergens aan ophangen.
Ja. Nee, oké. Uiteindelijk heeft het te maken hebben met de bouw te maken. En we weten een beetje hoe die daarmee omgaat natuurlijk. Die houdt zo lang mogelijk vast aan wat ze kennen. En bouwen zoals ze gewend zijn. En er is ook wel gebleken natuurlijk uit zo'n studie dat goed is. Hè? Hoe we dat deden, dat we daar prima mee verder kunnen. Ik denk dat in de toekomst de installaties ook nog wel weer slimmer worden en efficiënter worden. Waardoor je nog wel weer wat langer door kan. Ja, er zijn natuurlijk andere zaken die gaan spelen. Dus een MPG bijvoorbeeld, maar goed, dat komt niet nu vandaag aan bod. Maar het zijn wel zaken die invloed kunnen hebben op bepaalde eisen of materiaalkeuzes natuurlijk.
Ja.
Waardoor je het ene moet laten of het andere moet meer moet toe gaan passen. Maar goed, dat komt later. Ja, we hadden het over die Theo-Juli. Die Theo-Juli, dat is een grenswaarde van die 1.2. Voldoe je daar niet aan, dan kun je ook nog een GTO-berekening maken.
Ja.
Ja, wanneer is het handig en verstandig om dan toch die GTO-berekening te gaan maken?
Ja, nou ja, kijk, het makkelijke van de Theo-Juli is dat die direct uit de bankberekening rolt. Hè? Dus dat inzicht is makkelijk en je hoeft daar niet een apart sommetje voor te maken. Maar tegelijkertijd is die ook best wel grof. Hè? Dus de beoordeling van Theo-Juli is ook op woningniveau. Hè? Dus per eengezinswoning of per appartement krijg je één hoogste Theo-Juli-waarde. En dat is een waarde die per oriëntatie wordt bepaald. Maar die geldt dan wel voor het totale gebouw. En uiteindelijk zie je dan dat je kunt kijken van ja, wat is dan mijn maatgevende oriëntatie? En kan je vervolgens daarin peuteren om te kijken van ja, dan is het kennelijk logisch om in die oriëntatie wat te doen voor wat betreft de mate van grondtoetreding. Hè? Dan ga je kijken, stel dat de maatgevende oriëntatie het zuidwesten is, ja, dan weet je dat je daar gaat kijken naar overstek of zonwerende beglazing of zonwering. Ventilatiesysteem in algemene zin, het zijn allemaal zaken die dan invloed hebben op die uitkomst van de Theo-Juli. Maar het blijft een best wel grove indicator.
Zou je het ook nog zo, een andere gedachte, in verschillende bouwsystemen kunnen oplossen? Dus de ene kant een zware deel wandgevel en de andere kant licht bijvoorbeeld?
Nou ja, dat soort nuances hou je dus niet uit je Theo-Juli-waarde. Want dat is allemaal woningniveau. Dus dan zie je dat die verschillen in ieder geval in warmte-accumulerend vermogen niet naar voren komen. Maar in de praktijk is dat natuurlijk wel iets waar je iets mee kunt doen. En dat begint natuurlijk bij kijken naar glasvlakken en oriëntaties, hè, om daar de maatregelen te doen. Nou, dat is dan wel weer iets wat in Theo-Juli duidelijk naar voren komt. Maar accumulerend vermogen is op gebouwniveau.
Ja.
Als je dan af wilt van die wat grovere bepaling en je wilt meer die nuances erin brengen, ja, dan heeft het zin om op ruimteniveau te gaan kijken. En dan is de maandelijkse berekening die je maakt in een bankberekening, hè, dus per maand te berekenen, is eigenlijk ook een beetje grof. En dan zie je dat je met de GTO-berekening een dynamische berekening hebt, hè, want die gaat per uur kijken wat de binnentemperatuur wordt en wat het risico is op de hoge temperaturen. Dus daar kun je die nuancering veel beter in doen. En dan kun je dus ook per ruimte gaan kijken wat het risico is.
En wie zou zo'n GTO-berekening kunnen maken eigenlijk? Want je hebt natuurlijk de persoon die gecertificeerd is voor de bankberekening, waaruit de Theo-Juli rolt. Maar zou die ook die GTO-berekening kunnen maken?
Ja, in principe wel. Uiteindelijk staat er in de regeling bouwbesluit dat er wat eisen gesteld zijn aan het softwarepakket. Dat je gebruikt om die GTO-berekening te maken. Ja, en nou, dan moet je wat uitgangspunten hanteren, omdat de Theo-Juli en de GTO-berekeningen een correlatie hebben met elkaar. En nou, die moet vastgehouden worden. Hè? Dus wat basisuitgangspunten moet je uit de regeling bouwbesluit halen. Ja, en dan zou je in principe gewoon als een adviseur dat kan. Dus die software kan bedienen, dan kan die gewoon een GTO-berekening gaan maken.
Oké. Nou, dat is goed om te weten natuurlijk, dat het gewoon bij diezelfde persoon eventueel gewoon kan. Dan hebben we natuurlijk die Theo-Juli, die is voor woongebouwen, grondgebonden. Dan hebben we het over hoogbouw, appartementen. Nou ja, je hebt verschillende appartementen, verschillende oriëntaties. Daar moet je misschien wel weer rekening mee houden.
Ja, je zegt per voor een woongebouw, hè, maar Theo-Juli is een eis die op appartementniveau geldt. Hè? En de BEN-eisen die zijn dan specifiek voor het totaal van het woongebouw. Ja. Hè, en dan wordt het totale woongebouw beoordeeld. En vervolgens knip je als het ware je appartementengebouw op in een stukje per appartement. En de Theo-Juli die ga je dan specifiek per appartement beoordelen.
Precies. Ja. Dus bijvoorbeeld een appartement op de hoek, die zal wat meer maatregelen moeten treffen misschien om dat te voorkomen, die opwarming.
Ja, dat kan er heel goed uitkomen inderdaad. Of een transparanter appartement. Wat misschien wat compacter is en daardoor misschien wat grotere risico's heeft op te hoge temperaturen.
Wat heb je het idee dan dat die toekomstige eigenaar van zo'n appartement daar al van op de hoogte is? Hoeveel invloed dat eventueel op dat comfort kan hebben? Nou ja, moeten we hun dan inlichten op dat risico? Of...
Ja, uiteindelijk krijgt... je bedoelt dan de koper van het appartement. Ja. Nou ja, hij krijgt daar wel wat inzicht in. Want als je een energielabelberekening maakt, dan... dat is ook een berekening per appartement. Daarin zie je ook als resultaat de waarde van Theo Jullie. Dus dat is een soort indicatiegetal.
Dan moet het goed zijn, zou je.
Maar zo'n koper weet natuurlijk niet hoe hij zich verhoudt ten opzichte van zijn buren.
Nee.
Dus dat, dat blijft lastig om dat inzicht te krijgen. Maar goed, dat speelt inderdaad wel een rol. En waar je dus ziet dat de Beng-eisen op gebouwniveau worden bepaald, appartementgebouwniveau, daar zie je dat het comfort ook echt op woningniveau beoordeeld gaat worden. Ja. Net zoals het energielabel dus inderdaad.
Maar ik had ook altijd het idee dat die comfort-eis die we dan voor woningbouw hadden, dat je eigenlijk bij kantoren veel vaker terugzag dat ze daar rekening mee hielden.
Ja.
Met de zon buiten houden eigenlijk, vanwege middels zonwering en dergelijke. Maar daar is die eis toch niet? Denk je dat die in de toekomst ook voor de kantoren...
Nou ja, eigenlijk zeg je het stiekem zelf al. Ze houden er al rekening mee.
Ja, ze doen het al goed.
Dus het is niet nodig om daar
een
eis aan te stellen. Ja, scholen is natuurlijk die krijgen af en toe wat te weinig aandacht. In de zin van dat ze toch nog wel wat te warm worden. Of veel te warm worden of te weinig ventileren.
Ja.
Maar weet je, in de kantoren, een kantoor zonder koeling, dat is hoogst ongebruikelijk.
Ja, exact.
En... dus daar is het in feite opgelost.
Precies, dus daar hoef je dan niet direct een soort druk op uit te oefenen van hou daar rekening mee, want dat doen ze wel goed.
Ja.
Nou, dat is logisch dan natuurlijk.
Ja, en de consument wordt in die zin dan dus beschermd middels de eis die er gesteld wordt.
Ja. Nou, we hebben het wel gemerkt natuurlijk, want de afgelopen dagen was het ook weer flink warm. Hè? En dan hoop je maar dat je er zelf ook wat aan had gedaan, maar in sommige gevallen niet.
Ja.
Goed. In die Beng-berekeningen, daar kun je rekening houden, of kun je een berekening maken middels de NTA, hè, NTA 8800, dan maak je de RC-berekening mee bijvoorbeeld. Nou kun je ook waardes vanuit je BCRG-verklaring halen. En ons is opgevallen dat je daar verschillende uitkomsten kan krijgen, omdat er is een andere interpretatie van die verklaringen. We zijn in gesprek om dat aan te passen, dat ze daar de juiste waardes meenemen. Hoe zie jij dat? Want wij merken nu dat bijvoorbeeld een persoon die dus de certificering doet, die dus uit gemak een verklaring pakt en daar de waardes uit haalt, en niet die tijd neemt om bijvoorbeeld echt een RC-berekening te maken. Omdat, ik snap wel, dat kost natuurlijk ook weer tijd en weer geld. En je hebt natuurlijk nu ook alweer te maken met concurrentie in die markt, hè, voor die certificeringen. Is dat wel helemaal eerlijk? Is dat wel correct hoe ze dat nu doen?
Ja. Je noemt een paar dingen. Wat je ziet met het nieuwe stelsel is dat nieuwbouw en bestaande bouw gebruik maken van dezelfde methodiek.
Ja.
En dus, dat is de berekeningsmethodiek, maar dat is ook hetzelfde opnameprotocol. De ISO-publicaties die daarvoor zijn uitgewerkt. En daar zie je dat er voor de nieuwbouw heel veel dingen ook gewoon bekend zijn. Hè? Daar weet je, of daar kan je heel gedetailleerd weten hoe een constructie wordt opgebouwd, hoeveel spouwankers erin komen, wat voor een materialisering, binnenspouwblad en noem het allemaal maar op. Maar voor een bestaand gebouw kan het veel lastiger zijn.
Ja.
Want daar kan je misschien met geluk vaststellen dat er een spouw zit. Of dat er een 5 centimeter isolatie in die spouw is toegepast. En daarom zijn die kwaliteitsverklaringen zo van belang. Op het moment dat je kunt zeggen, ik heb 5 centimeter van een isolatiemateriaal, dat je dan vervolgens kunt zeggen, ik weet wat het isolatiemateriaal is en daaraan gekoppeld heb je een bepaalde RC-waarde, warmteweerstand.
Ja, en daarvoor zijn ze eigenlijk. Dus meer voor de bestaande bouw. Als je daar niet weet wat er exact in die gevel dan zit, dan kun je dat uit zo'n verklaring kun je dat dan gebruiken.
Ja, ja, en daar zitten dan dus ook wat basisuitgangspunten in. In de zin van, ik heb zoveel spouwankers, mijn basisconstructieopbouw heeft een bepaalde warmteweerstand.
Ja.
En die verhouden zich soms net even wat te gunstig ten opzichte van datgene wat je in de nieuwbouw tegenkomt. En dan krijg je dus inderdaad die situaties die je beschrijft.
Ja, precies. Nou, dat viel ons dus op. Dat er dus partijen waren die dus uit gemak de verklaring pakten. Maar als ze dat naast een RC-waardeberekening plaatsen, dan kwam dat helemaal niet overeen. En toen zagen we dat een aantal verschillen, bijvoorbeeld die reflecterende folie had ik al eens eerder aangegeven, dat dus niet meegenomen werd in die verklaringen. Dus daardoor krijg je een soort scheve uitkomst.
Ja.
Maar goed, het is dus goed om als bouwbedrijf aannemen om daar dus rekening mee te houden, of wel bij stil te staan dat je voor die Bang-berekening het beste een SCE-berekening kan maken vanuit de NTA.
Ja, uiteindelijk wil je gewoon een gedetailleerde berekening hebben. Ja, en dan kun je hem het beste zelf maken, want dan weet je precies wat je toepast en wat de kwaliteit daarvan dan dus ook is.
Precies. Ja.
En het stelsel is zo dat op het moment dat je bepaalde informatie niet hebt, dat je altijd een stapje minder gedetailleerd kunt gaan rekenen en dan komt er altijd een uitkomst uit. Hè? Simpelweg omdat je voor een pand van 50 jaar ook op de een of andere manier moet vaststellen wat de thermische kwaliteit is van een constructie.
Ja.
Dus je moet er altijd uit kunnen komen. En daarom zie je dat die stappen zo gezet zijn dat er ook altijd een uitkomst uitkomt.
En als je dan alles goed in de berekening hebt ingevoerd en je getallen zijn allemaal in het groene gunstig, dus je mag bouwen volgens Beng, en de TOU die klopt ook, heb je dan echt een comfortabele en energiezuinige woning?
Ja, nou ja, uiteindelijk is dat natuurlijk de vraag. Dan heb je in ieder geval een woning die voldoet aan de bouwregelgeving.
Het zou dus goed moeten zijn.
Hij gaat in stapjes, hè, want je doet hem bij de aanvraag van de omgevingsvergunning. Dan is alles op papier voor een nieuwbouw. Dan moet hij gerealiseerd worden. Dan is de eerste uitdaging om vervolgens datgene wat je maakt ook te laten voldoen aan de bouwregelgeving. Hè, dus dat je ook echt gaat bouwen wat je bedacht hebt. En dat is natuurlijk in de praktijk, zie je dat daar ook altijd wel zich ontwikkelt.
Ja, op een gegeven moment de wet kwaliteitsborging ook natuurlijk om de hoek.
Zeker, ja. Die gaat daar een hele belangrijke rol ook in spelen. Materialen die misschien niet meer voorradig zijn of verdere optimalisaties in de productontwikkelingen die plaats hebben gevonden. Kan allemaal reden zijn om in de loop van de tijd toch wel weer wat af te wijken van de aanvraag van de omgevingsvergunning en datgene wat daarin bedacht is.
Ja.
Maar ja, uiteindelijk is het natuurlijk zo, je wilt dan bij oplevering een gebouw hebben dat voldoet aan de bouwregelgeving.
Ja.
En jouw vraag was heb je dan een goed gebouw of een comfortabel gebouw of heb je het dan nooit te warm in de zomer?
Ja.
Ja, dat kan je natuurlijk niet per definitie zeggen.
Nee, maar je moet er goed mee omgaan.
Het is uiteindelijk natuurlijk de vraag maar wat is het nou een goed gebouw en wanneer vind je het goed genoeg?
Dat is voor iedereen al verschillend natuurlijk.
Sowieso, hè. En dan kom je natuurlijk ook op zaken als gedrag. Hè. Dat kan natuurlijk voor heel veel verschillende manieren kan een bewoner zich gedragen.
Ik vergelijk wel eens met de nul op de meterwoning. Hè. Stel, je hebt de nul op de meterwoning, die wil je realiseren. En daar heb je bepaalde uitgangspunten. Maar als die gezinssituatie in zo'n woning verandert, ook je energiegebruik dus, dan kan er zomaar geen nul op de meterwoning meer zijn.
Nee,
dat is allemaal afhankelijk natuurlijk. Dus in het begin klopt dat misschien wel. Maar is dat voor de toekomst dan ook wel zo? Nou, en nu als je het toch over die nul op de meterwoning, dat komt best wel eens een uitdaging geworden straks. Nou ja, we hebben natuurlijk die NPG, hè, die aangescherpt gaat worden. De nul op de meterwoning werd vaak bereikt door extra PV bijvoorbeeld toe te passen op een woning. Ja, kan dat straks nog wel? Dat is natuurlijk weer de volgende uitdaging.
Ja, je ziet allemaal dat het een beetje gaat piepen en kraken af en toe. Hè? En dat is natuurlijk hoe verder of hoe hoger de ambities zijn die je gaat stellen, hoe eerder het gaat piepen en kraken. En er ontstaan spanningsvelden. En inderdaad, het spanningsveld tussen energieprestatie en milieuprestatie, dat is eentje die heel duidelijk is. Hè? Want hoe meer PV-panelen je op je dak gaat leggen, dat zie je natuurlijk ook gewoon terugkomen in de NPG-waardes.
Ja, maar dan heb je dit zo berekend dat je voldoet aan je Beng. Je hebt minder PV toegepast en voldoet aan de NPG uiteindelijk. Ja. Maar je gaat achteraf, kun je gerust nog veel meer panelen plaatsen als je wil. Om die energie dan rekening nog meer te drukken als het nodig is.
Ja, dat is natuurlijk. Uiteindelijk in de bouwregelgeving heb je een paar momenten. Nou ja, de oplevering is natuurlijk een belangrijk, omdat je dan gewoon aan de bouwregelgeving nieuwbouw-eisen moet voldoen. Maar dan heb je de sleutel overhandigd gekregen als bewoner. En dan is het jouw huis. En dan is het niet meer een nieuwbouwhuis, maar dan is het een bestaand huis.
Ja, exact. Ja. Want dat had ik laatst. Ik sprak een architect en die zegt, wij komen er niet uit met een woning. En we hebben uiteindelijk, er zat dus een serre aan vast. Die serre hebben we eraf gehaald. We hebben de bankberekening gemaakt, voldeed. En vervolgens, na oplevering, dus die serre weer geplaatst. Vergunning vrij.
Ja.
En de bewoners zijn tevreden. Maar ja, eigenlijk voldoe je dan. Dan heb je misschien niet meer die comfortabele woning.
Nee, en het is natuurlijk een samenspel van meerdere dingen. Een bewoner heeft een bepaald perspectief en die wil bepaalde dingen, meer comfort of een mooie serre of een mooie dakkapel. Maar vanuit de bouwregelgeving zijn natuurlijk niet alleen maar die mooie serre en die dakkapel van belang, maar die is er ook van belang Dat je qua materialisatie, qua daglichttoetreding, qua ventilatie, dat je op meerdere aspecten gaat kijken naar die woning en dat die ook gewoon goed is.
Ja, precies. Ja. Het is nog vrij complex. Ik denk dat we nog heel veel vragen gaan krijgen ook wel, hè, vanuit de bouwbedrijven aan Emmerij. Hoe ze nou het beste om kunnen gaan met die Theo Juli. Heb jij nog tips voor ze als zij beginnen met een ontwerp?
Ja, uiteindelijk is het gewoon boer of stand in eerste instantie. Hè? Wat wil ik nou doen? Hoe ziet mijn ontwerp eruit? En wat kan je verwachten? En daar hoef je niet uitgebreide GTO-berekeningen of een Theo Juli berekening voor te maken. Maar ja, als je een Oost-West georiënteerde woning, Noord-Zuid georiënteerde woning. Wat gebeurt er nou eigenlijk in die woning? En hoe groot zijn de glasvlakken? Mm-hmm. En wat kun je op basis van je boerenverstand verwachten? En uiteindelijk is het natuurlijk ook gewoon zaak om te kijken van ja, maar zorg ik er nou voor in de basis dat mijn ontwerp goed is? Denk ik daar slim over na? Dus dat is volgens mij de basis. En vervolgens moet er uit de sommetjes blijken en bevestigd worden dat je in ieder geval voldoende kwaliteit toegevoegd hebt om zo aan je bouwregelgevingseisen te kunnen voldoen. En dat doe je in eerste instantie natuurlijk op je gevoel, maar uiteindelijk moet je dat staven aan de hand van daglichtberekeningen, ventilatiebalansen, bankberekeningen en beoordeling van het thermisch comfort.
Ja. Ik denk dat het voor de architect ook wel weer interessanter wordt om vanuit dat ontwerp weer te gaan denken. In plaats van, ja, ze zijn qua taken best wel uitgekleed natuurlijk op een gegeven moment. Het was veel concepten en ja, snel en gemakkelijk. En nu moeten ze weer even terug aan de tafel. Even goed denken hoe dat nu het beste opgelost kan worden.
Ja.
En wat ik nu ook merk is dat nog steeds, hè, dat die installaties, daar wordt het eerst naar gegrepen. Dus er wordt eerst gekeken, kunnen we een bodemwarmtepomp toepassen? En dat is denk ik nu de korte termijn. En dan zullen we voor de lange termijn, zullen we dat meer in het ontwerp en in die zonwerende maatregelen gaan zoeken.
Ja, en je ziet dus inderdaad ook dat die twee perspectieven, hè, dus energieprestatie in de vorm van de eisen aan de energiebehoeften, maar ook Theo Juli eis, die beide perspectieven, die komen echt heel erg uit het ontwerp. En nou, als je daar dus al gewoon de eerste goede stappen zet, dan maak je het jezelf alleen maar makkelijker in het verloop van het proces. En dan hoef je misschien wat minder pleisters te plakken in het vervolg van het verhaal.
Inderdaad, dat je dat achteraf moet op gaan lossen.
Ja.
Maar als we dan toch nog even kijken naar die MPG-score die we straks hebben, die aangescherpt worden naar 0,8. Stel, je gaat dat dan toch met die screens en dergelijke, een overstek misschien extra realiseren. Kan dat misschien ook wel weer negatief uitpakken voor die MPG? Omdat je gaat er weer meer materiaal in stoppen.
Ja.
Dus zo kan dat wel weer een keer een lastiger
worden. Ja, en onmogelijk zal het niet worden. Hè? Want uiteindelijk hebben we ook een ambitie voor wat betreft extra gebouwen die hier in Nederland neergezet moeten worden. Maar wat ik zeg, je moet wel steeds meer nadenken. Nu met even specifiek op de bank zie je dat je af en toe een beetje het gevoel hebt dat je op meerdere schaakborden tegelijkertijd bezig bent. Hè? Dus energiebehoeften, primair fossiele energie gebruiken en aandeel hernieuwbare energie. En daarop nog de eis voor Theo Juli.
Ja.
Ja, als je de ene beter doet, dan heeft dat gevolgen voor de andere. Ja. En dat hoeft niet. Nou, vaak is dat wel, versterkt zich dat elkaar. Maar in een aantal gevallen zie je ook dat op het moment dat je bijvoorbeeld het verbeteren van je luchtdichtheid van je gebouw,
ja
dat is voor je energieprestatie goed, maar voor je Theo Juli zie je dat daar een ander effect ontstaat. Dus het heeft een hele duidelijke wisselwerking met elkaar.
Dat vinden ze ook niet heel erg prettig, want er werd heel erg gedwongen of gepusht naar meer luchtdicht bouwen, hou daar rekening mee, doe dat beter. En dan doen ze dat, hebben ze dat eindelijk onder de knie, al die kleine details op een gegeven moment waar ze aan zitten. En dan pakt dat anders uit met de Theo Juli. Ja. Dat ze daar weer.
Dat is dan ook wel heel erg duidelijk een voorbeeld van. Ja, zorg nou dat je in de basis gewoon een goed concept hebt. En dan hoef je het niet zo in de marge te hebben van een QV10 van 0,3 of 0,25 of 0,42. Dan moeten die voor je gevoel kleine verschillen ook niet meer het verschil maken op de uitkomst van Theo Juli.
Precies. Dat zijn ook vaak zaken die je dus achteraf weer bedenkt en dat het toch weer wat duurder wordt. Ja. Dus de conclusie is wel een beetje, ga eigenlijk weer terug aan de tekentafel. Of zorg dat het daar goed bedacht is.
Ja.
Zodat je zo min mogelijk achteraf moet gaan...
Maakt het je alleen maar makkelijker inderdaad.
Inderdaad, inderdaad. Heb jij zo nog verder dingen die je zou willen delen of over de Theo Julio of over Beng?
Nou ja, uiteindelijk de eerste ervaring hebben we gehad. En het blijkt inderdaad, als je gewoon in de basis gewoon goed na blijft denken, dan zou je daar heel goede stappen en makkelijker door aan de eisen te kunnen voldoen.
Ja.
En blijf ook gewoon goed nadenken vanuit een eindgebruiker. Wat zou je zelf willen hebben? Ja. En bouw ik dat of ontwerp ik dat of dimensioneer ik dat? Ben je een beetje hak over de sloot aan het doen? Inderdaad.
Nou goed, volgens mij zijn de meeste punten wel besproken. Met name die Theo Julie, dat blijft wel een uitdaging. Ik wil jou bedanken voor jouw bijdrage. Mochten de luisteraars... informatie willen hebben over Beng, dan kun je dat vinden op onze website www.rockpool.nl/Beng. Vragen kun je daar ook stellen en dan komen we daar bij jullie op terug. Bedankt André.
Yep, jij ook bedankt.